Gemeente en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee Abeens uit Barneveld. Zondag 17 mei hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur, dominee N.D.J. Budding uit Nunspeet. En 's avonds om 7 uur hoopt proponent T.J. Lucas uit IJsselmuiden voor te gaan. Beide de diensten in de Westerkerk. De liturgie voor deze dienst is de schriftlezingen. Johannes 20 vanaf 24 tot en met 31 en Johannes 21 van 20 tot en met 25. De te zingen psalmen tijdens de dienst. Psalm 73, het 12e en het 13e vers. Psalm 65, het 3e vers. Psalm 71, vers 10, 11 en 14. Psalm 72, vers 11. En Psalm 89, het 1e en het 3e vers. We bevelen de collecten van harte bij u aan. De diaconiecollecte voor volgende week is bestemd voor de stichting Predik het Woord in Hoorn. De voorzang is Psalm 94, het 2e vers. Dit alles zo de Heer wil in mijn leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen nooit laat varen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we nu met elkaar zingen Psalm 73, daarvan vers 12 en 13. 73, 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. En het dertiende, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Psalm 73, vers 12 en 13.
Thank you.
Gemeente, wij beleiden ook in deze avonddienst ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. En in aansluiting daaraan zingen wij van Psalm 65 het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis, keer op keer. En het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis. Dat is Psalm 65, vers 3. Laat het ieder van u nu met mij in zijn of hart spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zittend aan de rechterhand Gods, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij nu samen bidden om de opening van het woord van God en om de zo noodzakelijke verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Grote God, Koning, Majesteit, hoe groot zijt Gij? Geen mens die het uitmeten kan. Geen woord dat het ook onder woorden brengen kan. Gij zijt eeuwig de grote God. En wij zijn mensen, mensjes, uit het stof geformeerd en ook weer tot stof vergaand. Heer, het is een groot wonder dat u als de eeuwige u met ons inlaat. dat u ons nooit afgeschreven hebt tot nu toe. Dat u niet zegt, zoek het zelf uit. Daarom danken we u ook dat wij hier in de kerk van Vriezeveen bij één zijn in een uiterst klein getal. Maar niettemin ook samen met velen die thuis met ons verbonden zijn, mee luisteren, mee zingen, dat ook. En wij danken u dat ons in deze aangrijpende tijden toch ook deze mogelijkheid gegeven wordt. Nochtans, Heere, u kent ook ons verlangen om weer samen op te gaan. Dat is nog veel meer dan samen corona verslaan. En dat is samen ons buigen voor u, de Heere, onze God. En we zouden het, als het weer mag, eigenlijk wel zo mogen doen dat we door de straten van Vriezeveen gaan en dat wij zingen de psalm van de kerkgang. Ik ben verblijd wanneer mij mijn God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan en dan het ook doen. Wat zou het een getuigenis kunnen zijn in de dorpen en steden. Zingen de kerkmensen langs de weg naar het huis van de grote God. Heere, ook in deze dienst staat uw woord centraal. En dat is maar gelukkig. Waar zouden we wijsheid vandaan halen om het anders te doen? En wat zouden we dan moeten doen? Er is al veel te veel mensen gepraat op de preekstoel vaak. Behoed ons ervoor vanavond. En laat de bazuin niettemin een helder geluid geven. En laat uw heerlijkheid deze dienst over ons komen, zodat wij verrukt en verrast luisteren, u ontmoeten en u Christus aanbidden en omhelzen en kussen naar de woorden van de tweede psalm. Ons aan hem onderwerpen. En wie zich onderwerpt, Heere, heeft vrede. Open ook ons hart, ons verstand en til ons op en wil met uw vleugelen ons overdekken en laat de schrift in alle kracht spreken. Richt daar ons hart op. Niemand heeft dat en doet dat van zichzelf, Heere. Er is altijd een werk van u nodig. Wil ons denken geopend worden en onze verstanden verlicht. En dan daar, diep in de kern van ons leven, het begint dat wij wederom geboren worden tot een levende hoop. Maar dat doet u nooit buiten uw woord om. Onze gedachten gaan uit naar de gemeenteleden thuis. Jongeren, kinderen, ouderen, vaders, moeders. Het is vandaag hun dag. Zo leest de wereld ons voor. Het mag ook wel. Maar alle dagen zijn van u. En ook een moederleven is van u. En wij denken ook aan degenen die geen moeder meer hebben. Die overleden is. En dat kan misschien wel heel lang geleden zijn en toch altijd weer. En zeker ook als ze ons zijn voorgegaan in de vreze des Heren. Wilt u alle moeders zegenen in de drukte van de gezinnen, samen met de vaders, dat zij hun kinderen leren wat zeren vrezen zij, zegt dat oude lied. Leer het ook ons, wees bij ons en help ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan twee gedeelten uit het Johannesevangelie samen lezen. Het eerste is in Johannes 20 en het tweede is in Johannes 21. Eerst uit Johannes 20. Dat lezen wij vanaf vers 24 tot 31. Johannes 20, te beginnen bij vers 24. Daar lezen wij: en Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Doch hij zei tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vingers steek in het teken der nagelen en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zei: vrede zij u lieden. Daarna zei hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dan vervolgen we in het 21ste hoofdstuk en wij beginnen te lezen bij vers 20. Johannes 21, vers 20. En Petrus, zich omkerende, zag de discipel volgen, dat is bij de zee van Tiberias, de discipel volgen welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zei hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze? Jezus zei tot hem: indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broeders dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft, en wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke zo ze elk bijzonder geschreven werden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking is het laatste vers dat we lazen. Johannes 21, vers 25. Daarvan lazen wij zo straks in het 20ste hoofdstuk een paralleltekst in 20 vers 30. Maar nu moet ik het u allemaal niet te moeilijk maken. Het gaat vanavond in het bijzonder over 21 vers 25. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke als ze elk bijzonder geschreven werden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Amen. Het thema voor de prediking van vanavond is: de wereld is er te klein voor. De wereld is er te klein voor. Wij gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 71. Daarvan de versen 10, 11 en 14. 71 vers 10. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. En het 11e, ik zal blijmoedig heen en treden in zere mogens heen. En het 14e, ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid die zoveel glans verspreidt. Van Psalm 71, de versen 10, 11 en 14. Gemeente, na de verkondiging van het woord zingen wij straks als ons antwoord daarop Psalm 72, het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, vers 11. De wereld is er te klein voor. Het is, gemeente, een wat wonderlijk geval met deze parallel lopende hoofdstukken voor een deel, terwijl ook in beide hoofdstukken de thematiek uit de tekst die ik koos voor de prediking blijkt. Je zou kunnen zeggen bijna, gaat het dan over dingen die niet in de Bijbel staan? Want dat zijn wij toch gewend, dat er gepreekt wordt over wat in de Bijbel staat. En als je goed leest, dan zou je de conclusie kunnen trekken, het gaat over dingen die niet in de Bijbel staan. En welke dingen zijn dat dan? En dat zijn een paar vragen die ik eigenlijk nog niet eens zo heel makkelijk kan beantwoorden. In die zin, waar gaat het dan over als al die dingen afzonderlijk beschreven zouden worden, dus allemaal opgetekend, dan zou de wereld, zegt Johannes, zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen, zegt hij dan. En dat is meer dan een slotwoord. Het is ook een woord van bevestiging. En dan zijn we geneigd te zeggen, ja, Johannes, fantaseer je nou niet een beetje? Of ben je nou helemaal, vroeger zeiden we haai, dat je eigenlijk je verstand, je zinnen een beetje verliest. Dat je het veel groter maakt dan het is. En dat is al een hele bedenkelijke vraag. Maar ik wil proberen dat u, voor zover mij het licht gegeven is, te proberen duidelijk te maken. En daar flikkert een licht dat aandacht vraagt in het laatste van dit Bijbelboek. Want het gaat over de waarheid. Het evangelie is volgens onze tekst niet een verhaaltje en volgens dat 20e hoofdstuk ook niet. Ik hoor tegenwoordig in preken en in kerken veel te veel praten over het evangelie als over een verhaal. Dat is levensgevaarlijk. Bij een verhaal kan je zelf je eigen ding denken. Je kan het zelfs uitbreiden. Maar daar is dus Johannes niet mee bezig. Het evangelie sluit hij af. En hij zegt dat dat evangelie wat hij geschreven heeft, de volle waarheid bevat. De volle waarheid of nog meer dan vol. Ik ben geneigd om voor die optie te kiezen. Dit is een evangelist. Hij tekent op wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Maar hij is daar zo oneindig verwonderd over. En hij speurt zo diep in zijn denken en in zijn geest. Ja, hij speurt zo diep in wat hij zelf geschreven heeft en wat in al de boeken van de Heilige Schrift geschreven staat, dat hij helemaal, ja, ik zou zeggen, geweldig zwemt in de waarheid Gods en verbaasd en verrukt is. Dat is eigenlijk de toonzetting van deze laatste tekst van het Johannesevangelie. Ik moet daar ook bij zeggen, gemeente, want dan moet ik ook recht doen aan de context waarin tweemaal deze gedachte staat. Dan moet ik u ook zeggen dat waar het gaat over u en mijn eeuwige toekomst, alleen de waarheid ons uitzicht geeft. Stel je voor dat je met sprookjes en verhaaltjes de eeuwigheid tegemoet zou moeten. Nee, het is waarheid. En er is hem veel aan gelegen om dat te laten doordringen bij zijn lezers. Tot op ons vandaag toe, want daar heb je het. Wij zijn ook zijn lezers. Oftewel, zijn hoorders. Die dingen van 1000 jaren geleden en meer, die komen vanavond ineens weer binnen hier in de kerk in Vriezeveen. En dat is dus eigenlijk de essentie van heel de bediening van het evangelie, elke zondag weer, dat Gods waarheid ons wil veroveren. Dat gaat niet altijd even makkelijk. Dat kun je wel nagaan en daar weet je ook wel van. Maar alleen de waarheid geeft ons uitzicht op een eeuwige toekomst. Dit is de discipel die van deze dingen getuigt. Dat zegt hij dus zelf, Johannes. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. Hij treedt als het ware even terzijde van zijn eigen evangeliebeschrijving, maar maakt duidelijk dat die beschrijving volledig waar is. De rust in de waarheid. En dat is een hele vaste overtuiging van de apostel Johannes. En zoals u wel denken kunt, er is hem ook nogal wat aan gelegen dat die waarheid van het evangelie ook iets zal uitwerken. Maar daar gaat het uiteindelijk om. En wat wil hij dan dat er uitgewerkt wordt? Hij zegt dat op zichzelf heel eenvoudig. Opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u gelovend, en het Grieks gebruikt daar een tijd van het woord voor, van het werkwoord, dat betekent al maar door gelovende, van het begin tot het einde. Als je dat niet doet, zul je nooit de toekomst van God beërven. Opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u gelovende het leven zult hebben in zijn naam. Dat is een tekst om uit je hoofd te leren. Om paraat te hebben in gesprekken met andere mensen. Dat is een getuigenis waarin je het niet over jezelf hoeft te hebben, maar waarin het gaat om het evangelie van de levende God. En zo kunnen we eigenlijk het ook niet maken dat wij vanavond deze preek beluisteren en dat we hem naast ons neerleggen en overgaan tot de orde van de dag. Maar het gaat daarom dat u en ik ons aangorden, aan laten gorden tot het en met het geloof. En dat is dan dit geloof, zoals Johannes dat in zijn brieven benadrukt. Dit is het geloof dat de wereld overwint. Wat dacht u daarvan? Wat hebben wij een kostbaar materiaal, om zo te zeggen, in handen. Maar het is wel het getuigenis van de gemeente van Christus, van die tijd af en tot nu toe. En dit getuigenis is de waarheid. Jezus Christus leeft in alle eeuwigheid. Hij is werkelijk waar het licht des levens. Hij is de gezondene van de Vader. Hij is de Heere, de Kyrios van de wereld. Omdat hij het Lam van God is. En zo is hij ook de weg en de waarheid en het leven. En als dit loflied verstomt in de kerk en daarbuiten, wie zal het dan geloven? En wij herinneren ons ook uit dat 20e hoofdstuk, dat hoort er eigenlijk allemaal bij. Want zalig zijn, daar heeft Jezus een hartig woordje over gewisseld met Thomas. Zalig worden, dat is niet hebben gezien en toch geloven. En dat zegt Jezus over ons. Want hij zegt tegen Thomas, ja, hij doet er niks van af, maar je hebt geloofd omdat je gezien hebt. Maar zalig zijn zij die niet zullen zien en toch geloven. Dat is ook wat. Want je denkt wel eens, ik moet dit hebben, ik moet dat hebben, ik moet zus zijn, ik moet dit doen, ik moet dat laten om zalig te worden. Niet hebben gezien en toch geloofd. En die wonderen, gemeente, die gebeuren nog altijd in de kerk van Christus. Waar die ook mag zijn. En hoe die ook is, geloven zonder te zien. En weet u, in deze troost van de gemeente God, dat dat waar is. Daar werkt iets in. Daar werken krachten in van geweldige afmetingen. En die krachten die grijpen in de wereld en die grijpen in tot aan de einden van de aarde. En ik denk dat ik zeggen mag, die grijpen in zelfs in heel de kosmos. Want dan kom je ook terecht bij de strijd die degenen die niets zien maar toch geloven hebben. Met de geest uit de afgrond, met de geesten van de leugen en van het bedrog. En dan mogen wij zeggen, de waarheid is ons schild en ons wapen, om ons behouden en wel thuis te brengen en om ons post te doen vatten in de strijd en staande te blijven. Het is het slot dus van het Johannesevangelie. Tussen haakjes, veel theologen hebben zich het hoofd gebroken of dat 21ste hoofdstuk er nou wel bij hoort of niet. Want zeggen ze, hij heeft het toch in Johannes 20 afgesloten, gemeente, al dat geneuzel. Daar komen wij niet zoveel verder mee. We nemen het aan, het is de waarheid. En de geschiedenis gaat verder. Hier is er een slot aan het boek van Johannes. Zoals al de Bijbelboeken uiteindelijk in de openbaring aan dezezelfde man het laatste slot vinden. Maar het is geen onverbiddelijk slot. In die zin dat de wereld het horen moet. De kanon van de Heilige Schrift wordt uiteindelijk gesloten, maar moet u eens zien wat er dan intussen al gebeurd is. Als Johannes zijn Patmosbrieven schrijft, dan is het evangelie al bezig om de volkerenwereld in te trekken en door de wereld heen te gaan trekken tot aan het einde van de tijden. En dat evangelie is, je kunt het van allerlei kanten belichten. Ik zeg dan ook, het is het grote nieuws over de enige herder der schapen die uit de doden is teruggekeerd. En dat is zo groot en zo veelomvattend, dat de laatste woorden die Johannes uit de pen vloeien aanstippen, dat Jezus nog veel meer dingen gedaan en gezegd heeft. Maar er zit voor ons wel een moeilijkheid. Wat zou dat dan geweest zijn? En dat zegt Johannes niet. Nog veel meer. En als dat allemaal, zegt hij, in boeken zou worden opgeschreven, wel, de wereld zou te klein zijn en er zou plaats te kort zijn om al die boeken te bergen. Ik zag in een beeld deze dagen die grote bibliotheek van de Tweede Kamer. Met al die handelingen, die prachtige banden van honderden jaren lang. Dan staat er zoveel bij elkaar getast dat je denkt, joh. En toch is het nog maar een heel beetje. Er zijn bibliotheken overal gesticht in de wereld. Waar ook de Bijbel is gezet en gegeven is. En dan is er nog veel meer, zegt Johannes. Hij overdrijft niet, zei ik straks. Zijn eigen evangeliebeschrijving is immers heus niet zo lang. Je kunt het evangelie van Johannes makkelijk in een paar uren lezen, hardop. En we denken ook aan overdrijvingsgaat, dat is een wijs woord. Maar ik ga er niet van aannemen dat Johannes overdrijft. Maar daar heb ik straks al wat over gezegd. Dit kostelijke evangelie. En hij zegt alleen maar tegen ons, bezondig je niet aan de waarheid. Maar wij doen toch een poging om enigszins iets te bevatten van wat hij nou bedoeld heeft. Waar hij aan gedacht heeft. Hij was een denker. Ik wil niet zeggen dat de anderen dat niet waren. Maar hij was een apart persoon, zo komt hij mij voor, die overal heel diep over nadenkt. Een denker. En een diepe geest waait ook door zijn evangeliebeschrijving. Het is een totaal andere toonzetting, andere begrippen, als bij Matthäus, Marcus en Lucas. Daar zit een diepte in. Neem die afscheidsgesprekken. Neem dat hoge priesterlijke gebed. En dan de lijdensgeschiedenis, waar ook dingen in staan die de anderen niet hebben. Hij was toch wel een bijzondere man. En weet je wat je dan krijgt? Hoe dieper een mens denkt, ja, ik bedoel niet zitten vroeten, maar hoe dieper een mens denkt aan God en over God en aan Christus en over Christus, hoe kleiner hij zelf wordt. En bij momenten, lieve mensen, dan zou je wel in een lucifersdoosje kunnen. Zo groot is de waarheid. Nou mag Johannes het dan zeggen. De wereld is er te klein voor om alles te bevatten en in boekschrift te zetten. En in dat peinzen, en daarom is mediteren en overdenken zo belangrijk, in dat peinzen gaan voor een kind van God vaak verten open, duizelingwekkend. En hij blijft er altijd klein bij, dat zei ik. Maar het is allemaal duizelingwekkend. En dan worden aan de randen van dit getuigenis en zeker in ons laatste tekstvers, verwezen naar de onuitputtelijkheid van het evangelie, van de Heilige Schrift, van de werkelijkheid van de drie enige God, wat ze hebben gesproken, wat ze hebben gedaan en wat zij nog spreken in de bedding van de Schrift en wat zij nog doen in deze wereld en in de kerk van vandaag. De Heere God zit met eerbied gesproken niet met de handen in de schoot in de hemel, met aan zijn rechterkant de Heer Jezus en de Heilige Geest, om te denken, nou, wij hebben het woord aan de mensen gegeven en wij moeten met dat woord ook aan de slag, dat zei ik net. Maar weet u wat veel groter is? Dat God er zelf mee aan de slag gaat. En dat ga je meemaken als je in de handen van het woord valt. Nou, dat kan ook zeer doen. Dat kan ook pijn doen. Als het je ontmaskert, ontdekt, tot in de laatste snik van je leven toe ook. Maar het is ook zo groot en zo onbevattelijk, dat ik wel een beetje kan begrijpen dat wij ook een eeuwigheid nodig hebben. Een eeuwigheid nodig hebben om het resultaat te ontdekken en te zien en daaruit te leven wat het allemaal heeft opgeleverd. Wat God in Jezus door de Heilige Geest heeft gedaan. En waar ben je gelukkig als je van jezelf mag zeggen, ook aan mij, ook aan mij. Als je de Bijbel wel eens op schoot hebt, en ik heb dat zelf ook wel eens meegemaakt, dan kan die soms zomaar in je schoot zakken omdat je in gepeins raakt. En dan kan de Bijbel zelfs van je schoot zakken. Dan moet je hem weer oppakken natuurlijk, ja, dat is waar. Maar je peinst en je denkt na. En het zal goed kunnen zijn dat u daar ook van weet. Over die onuitputtelijkheid van het evangelie. En van de werkelijkheid van God. Over de grootheid van de Vader. En van de Zoon. En van de Heilige Geest. Ja. En als dan je eigen schuitje verloopt. Nou ja. Maar dat het de hele wereld onderstroomt, dat de openbaring van God je meetrekt, onweerstaanbaar in een vermoeden, in een raken aan het onuitsprekelijke, als je mensenwoorden zelfs gaan ontvallen en je alleen maar kunt denken, God, hoe groot zijt gij? Hoe groot is uw liefde? Hoe waarachtig uw getuigenis van de Schriften die ons zalig en wijs kunnen maken. Lijkt u op zo'n Bijbellezer? Dat is de enige wijze. En ik weet wel, dat moeten wij leren en daar moeten we ons in oefenen. Maar dat is de enige wijze waarop God ons het woord eigen maakt en wij zelf ons ook het woord eigen maken in de omgang met de Schriften. Er zijn dus vele dingen meer die Jezus gedaan heeft. Maar in wezen, dat proeven we en dat voelen we ook aankomen, is het werk van Jezus onbeschrijfelijk. Ja, het is beschreven in 4 evangeliën, maar het is niet alles. En wat moeten we nou denken? Moeten we nu per se alles willen weten met ons, ja, ons verstand, ons denken? Gemeente, wij moeten altijd eraan denken dat het evangelie van God ons is gegeven om behouden te worden. Dat is geen versmalling, maar het is wel de bedding om behouden te worden. En blijkbaar dringt zich aan Johannes het gevoel op dat het niet beschrijfelijk is. Ik hou wel een beetje van gedichten. En ik weet niet of u wel eens van Muus Jacobsen, dat was een schuilnaam. Van Klaas Heroma heette hij eigenlijk. Hij heeft een vers geschreven. En dat viel mij in de handen op een juist moment. Ik citeer daaruit: wat Jezus heeft gedaan is onbeschrijfelijk, omdat de ongemeten God zich lijfelijk in vlees en bloed gaf aan de mensen oren te verstaan. Wat Jezus heeft gedaan is onbeschrijfelijk, omdat de ongemeten God zich lijfelijk in vlees en bloed gaf aan de mensen oren te verstaan. U merkt wel, dat blijft een geheimenis. Maar het is waar. Het is werkelijk. Je kunt erdoor gered worden. En je wordt erdoor gered. En je houdt je niet aan een wrak stuk hout vast. Maar Gods woord staat als een huis en is gefundeerd tot en met. Als je denkt aan elke handdruk van Jezus, elke oogopslag, alles wat hij gedaan heeft en alles wat hij gebeden heeft. Wij hebben dat ene gebed van Jezus waar ik het net over had. Het hogepriesterlijke gebed. Maar hoe vaak, als tussen de regels doorkijken wij, dat Jezus op de berg alleen was. Niet één keer, maar wie weet hoe vaak. En wat dat gewerkt heeft. En je vindt de neerslag van, door, voor mijn gevoel, daar helemaal van in dat hogepriesterlijke gebed. Wat is hij in de weer voor de zijne? Wat is hij bedacht op de veiligheid van de zijne? Op de vastheid in de zijne? Wat is hij verbonden aan de liefde van de zijne en met de zijne? Dat zijn onuitputtelijke reservoirs waar hij zelf ook van heeft moeten leven. En een kleine blauwdruk worden wij daarvan. Want vandaag, dan moet je om een christen te zijn van alles doen. En vooral samen doen. Allemaal doen, werken. Maar naar Jezus luisteren. En aan zijn lippen hangen. En ervaren dat je met iemand gemeenschap hebt, die je wel alleen maar in de liefde ervaren kunt, en die je niet eens altijd kunt beschrijven, maar die zo vervoerend is dat je vanzelf een psalm gaat zingen. Zo kan het gebeuren. En daar gaat het ook allemaal over. Hij doet niets aan tekort aan de waarheid van het getuigenis. En er blijft toch een verwondering over, een verlangen om te kennen. Ja, dat zegt de Bijbel zelf. Om te kennen zoals wij in en door God gekend zijn. Ik heb wel eens ervaren dat in de branding van je leven en ook in je geestelijk onvermogen en in je uit het spoor raken zo troost biedt dat het waar is dat wij zullen kennen zoals wij in en door God gekend zijn. Want de heerlijkheid die ons in Christus gemeente is geopenbaard, is toch een oneindig rijke werkelijkheid. Zoals Psalm 71 dat zingt, schoon ik de reeks die schatten kan tellen nog bevatten. De reinen van hart zullen God zien en het koninkrijk zal een eindeloze heerlijkheid zijn. Maar denk erom, in Christus. In de berging van je bestaan, in het werk van de zaligmaker. En door het geloof, omdat hij de vriend is, mijn bruidegom, die de banier draagt boven duizenden. En zulk een is mijn liefste. Dat is toch ook niet overdreven? Dat is toch de werkelijkheid? En in een andere zin kom je dat ook in het boek Job tegen. Ik vond het in hoofdstuk 26. Beschrijving van Gods grootheid. En dan zegt hij, zie, dit zijn nog maar de uitlopers van zijn wegen. En slechts een fluisterend woord vernemen wij van hem. Wie zou dan de donder van zijn kracht kunnen verstaan? Lieve gemeente, ik hoef het niet voor God op te nemen. Ik kan alleen maar van hem spreken en getuigen. Maar hij komt wel voor zichzelf op. Hij zal het aan de orde stellen in onze levens. Wie zou hem geheel en al kunnen verstaan? Wie kan dat helemaal en volledig uitzeggen? Ik stel die vraag, gemeente, aan de orde in een kerk en in een wereld die weinig op heeft met de heiligheid en de grootheid van de drie-enige God. God mag wel lief zijn en hij mag ons wel een aai over onze bol geven, maar hij moet ons niet tegenkomen. Dan zijn we gauw klaar met hem. En het kerkelijke leven, ik kan het fout zien, maar ik in toenemende mate denk ik wel eens, wat is dat kerkelijke leven als het niet verder komt dan kerkelijk leven? Wat is dat toch grijs? Zo grijs, zo ongelooflijk vlak. Wij zijn zo klaar in de regel met de grootste dingen naar bedenken over God, over Jezus, over de schepping, over de verzoening, over de verlossing, over de liefde. O ja, natuurlijk, dat is allemaal voor ons, zeggen wij. En we geloven het grif, maar het levert zo bitter weinig vrucht op in het leven, in het doorsnee leven. Ik vraag me wel eens af, zouden er nou nog mensen zijn vandaag die beven voor God? Of anders, waar is toch dat hert dat verlangt naar het levende water? Je kunt dat van allerlei kanten benaderen. Wat is dat toch als die psalmregel zingt, Psalm 16. O heerlijk erf, heerlijke erfenis, gij kunt mijn ziel vervoeren. Zie je wel, zie je wel, daar heb je het weer. Gij kunt mijn ziel vervoeren. Dan word je als het ware buiten jezelf gezet. Maar je eigen ik wordt niet geplet of weggedrukt. dat krijgt pas de ruimte in de vervoering. Zo diep zetelt dat. En voor het overige, gemeente, wij bedotten onszelf maar al te graag. En we krijgen een grote godsdienst zonder pit en zonder smaak. En misschien denken mensen thuis, ja, maar beste dominee, we geloven het toch zeker wel, we geloven toch heus wel, hoor. Zou het waar zijn? En dan zeg je, kom dominee, niet zo vervelend doen. Soms zie je mensen in de kerk zitten die dat echt denken. Die hebben een soort spanning over hun lijf en die zitten gespannen in de kerkbank. Hebt u die tekst wel eens gelezen? Die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft. Toen stond de helft buiten, bij een dichte deur. En ze sloegen en ze klopten op de deur. Ik zeg het tot waarschuwing. Daar eindigt een leven buiten de deur van de zaal. Een leven dat alleen maar kabbelt en lauw is. En wat zegt Jezus van hen die lauw zijn? Dat hij ze uit zijn mond zal spuwen. Johannes, gemeente, we gaan afronden. Johannes is een Maranatha-man. Maranatha betekent kom, Heer Jezus. Ja, zegt u, dat begrijp ik. Als ik het boek Openbaring lees en aan het einde dat woord ook duidelijk schrijft, dat hij daar gezegd heeft. Schrijf aan de gemeente de dingen die haast geschieden. In die wereld leven wij vandaag. Je kunt van corona zeggen, gemeente, wat je meent te moeten zeggen. Maar het is mij een teken dat hij op komst is. En met een niet mis te verstane opdracht om hen te kennen, wie te kennen het leven is. En de meeste mensen zijn ongelooflijk bang. Je ziet de gekste vertoningen op straat. En als je zegt, ik ben niet angstig, dan kijken ze je aan alsof je van een andere planeet bent. Maar hier, de dingen die haast geschieden, daar gaan de werken van Jezus verder. Ook in deze tijd. Daar wordt het woord dat geschreven is, tot een stem, tot een bazuin, tot verkondiging. En ik hoop dat het ons nog weer gegeven wordt, om elkaar bij de hand te nemen en te zeggen, hoort en uw ziel zal leven. Ook deze verwijzing naar het onbeschrevene, naar het onuitsprekelijke, het verschrikkelijke en het verrukkelijke van de woorden Gods en van Christus, is toch ook weer een getuigenis. Maar hoe moet het nu met degenen die het evangelie zo goed menen te kennen, dat het voor hun besef al lang is uitgeput? Ze hebben er niets meer mee. Dat is de grote secularisatie-aanjager. In deze tijden, bij uitstek. Er zijn zoveel kerkmensen die eerlijk zeggen dat het niets nieuws meer is voor ze. Dat me tot verbazing kan brengen. En daarom krijgen wij zo'n hele remram in de kerken. Van allemaal dingen bij de eredienst die er totaal niet toe doen. Bij leven van het woord alleen. En je zult grote dingen zien. Maar wij zijn dikwijls aan die grens toe. Dat niets ons kan verbazen en het niets ons meer aanspreekt. Sjokken. En suffen. Of u zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. Ik vind dat eigenlijk een van de dierbaarste regels uit de psalmen. U zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. Toen ik de preek een paar weken terug maakte, was de hemel ook zo onuitsprekelijk blauw toen ik naar buiten keek. En toen kwam het eerste groen eruit, weet je wel. En dan leeft de mens weer op. God houdt woord. De seizoenen gaan door. Al maar weer. Onders de hemel staan. Een uitbottende en openbrekende schepping. Zou dat soms in die woorden zitten die niet beschreven zijn? Dat de grote motie werkt in de schepping die op zich voorbij moet gaan. Maar er zal een nieuwe schepping komen die vol zal zijn van de heerlijkheid des Heren. Die grote toekomst, eens komt de grote zomer, die ons arme hart verheugt. En dit woord van onze tekst, dat is het laatste wat ik ervan wil zeggen. Dit woord van onze tekst komt op uit de kring van de liefde. En dat is de kerk. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Kring van de liefde, van een apostel, van volgelingen, van mensenkinderen die het wel willen weten, dat inderdaad zij God hebben lief gekregen, omdat hij ons eerst lief heeft gehad. En om het in een beeld te zeggen, dat is de klok die Johannes nou tot twee keer toe doet luiden. Emma luiden. Emma luiden. Voor oren van het geloof. En misschien ook nog wel voor, als je helemaal van de weg bent. De klokken van het Nieuw Jeruzalem. Weet je het nog? Bunyan's Christenreis. Als christen de poort van de Godstad binnenkomt. Ik werd als een bliksem in de tijd toen ik het in mijn jonge jaren las voor het eerst getroffen. Door dat beeld. En toen hij binnenging, begonnen alle klokken te luiden. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. God is liefde. Ik nodig u uit om over dit evangelie na te denken. Ik nodig u niet alleen uit. Ik gebied u dat u het gelooft. Om uw levenswil gebied ik het u. En zo sluit het slot van Johannes weer aan bij het begin. Dat was het laatste wat ik eigenlijk ontdekte. Dat einde van dat onbeschrijfelijke, dat openstaande einde, dat voert terug naar het begin. Het woord is vlees geworden. Jezus ging als mens over de aarde rond, volbracht zijn werk daarin. Zo kunnen we hem kennen. En zo mogen we hem aannemen en kinderen van God worden. Dat is Johannes 1. Jezus' vlees is verbroken op Golgotha, maar het is in onverwelkelijkheid opgestaan uit de doden. En toen werd het voor ons beter dat hij zou heen gaan. Want als ik niet heen ga, kan de trooster tot u niet komen. Over diepten. Er zijn al zoveel diepten die we niet eens kunnen uitputten. Beter dat ik heen ga. Want hij komt als Heilige Geest tot ons terug. En zo spreekt hij tot alle mensen. En tot alle tijden, doordat het geschrevene levend wordt, ook voor ons heden. En hij zal spreken, totdat het woord hemel en aarde en alle tijden zal vervullen met zijn volheid. En totdat wij hem zien, die ons zo uitnemend heeft lief gehad. Jawel. In dit licht is de wereld te klein. Amen. Gemeente, laten wij danken en bidden en dat doen met de woorden van het gebed dat Jezus onszelf geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden in de hemel, op de aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ten slotte gaan wij samen zingen van Psalm 89. En daar zitten ook verre ruimten in en verre gezichten. Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. En het derde, de hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. Psalm 89, vers 1 en 3. Gemeente in klein getal hier in de kerk en vooral ook thuis, oud en jong. We gaan deze dienst afsluiten en leggen de zegen op u hier en in gedachten ook op degene die meeluisteren en kijken. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.